De stof voor onze overdenking vindt u in de Heidelbergse Catechismus, zondag 17, vraag en antwoord 45. Zondag 17. Daar vraagt de Heidelberger in vraag 45, wat nut ons de opstanding van Christus? En het antwoord luidt, ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid, die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand, onze zalige opstanding. Tot zover. Het artikel uit het Apostolicum luidt, ten derde dagen opgestaan van de doden. Wij letten met elkaar op, hij heeft de dood overwonnen en geeft gerechtigheid weer. In de tweede plaats, hij wekt op tot een nieuw leven. En in de derde plaats, zijn opstanding is het onderpand voor onze opstanding. Geliefde gemeente, dat is een goede boodschap die ons hier in de Heidelbergse Catechismus wordt vermeld. Het gaat nu over zijn verhoging. Zoals wij gelet hebben op de trappen van zijn vernedering, steeds dieper ging de weg. Zo mogen wij nu letten op de trappen van zijn verhoging. Steeds groter wordt zijn eer. Hij staat op van de doden. Hij vaart op naar de hemel. Hij zet zich aan de rechterhand van de Vader. En hij komt in heerlijkheid en eer weder. En ik ben blij dat wij elkaar deze boodschap mogen brengen. Waarom? Omdat in de praktijk van ons leven het er alles van heeft of het eigenlijk niet waar is. Die blijdschap en die heerlijkheid van zijn opstanding uit de doden. Nu moet je wel bedenken, het is en het blijft hier op aarde ten dele. Paulus zegt, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap zijns lijdens. Hij plaatst de kracht van zijn opstanding voorop, want hoe zullen wij door het lijden en door alles heen komen zonder die kracht van de opstanding? Dat zou onmogelijk zijn. Maar goed, ik zei reeds, ja, hij heeft de dood overwonnen. Dat is het eerste deel van dit antwoord. En als je dan om je heen kijkt hoe de dood links en rechts huishoudt, hoe hij de gezinnen uit elkaar trekt en hoe hij de mens aanpakt, en dat we eigenlijk moeten constateren, wij dragen die kiem van de dood al bij ons. We beginnen al af te tellen als we geboren worden. Eigenlijk begin je dan al af te tellen. En als je dan al het leed en alle ellende en alle droefenis en kommer en zorg, als je dat dan allemaal hoort, dan zeg je toch, ja, wat is daar nou van waar, van die overwinning van de dood? En dan komt daar die boodschap van het woord. De Heidelberger die dompelt als het ware de beker diep in het woord van God. En hij reikt ze de ellendige aan. De benauwde en de benarde. Zo moet je het zien. En wat is het dan groot als, ja, professor De Vrije die schreef in de oorlog een boekje, een brief die uitgegeven is geworden. En dat boekje dat heet Dood, ik lach u uit. Dat ging natuurlijk wel een beetje heel triomfantelijk. om zoiets te zeggen of te schrijven. Dood, ik lach u uit. Maar het is typisch, ik heb die titel toch nooit meer vergeten. Een paasbrief. Dood, ik lach u uit. Ja. Nou ja, als dat zo is zoals bij Isaac, daar gold ook dood, ik lach u uit. Want ze waren verstorven en hoog op hun jaren gekomen, Abraham en Isaac. Wat dat betreft was er ook niets dan dood en dodigheid. En de Heere sprak en het gebeurde. En ze noemden zijn naam Isaac. De Heere heeft onze lachen gemaakt. Kijk, als het zo mag zijn, dan kun je dat ergens ook wel schrijven ook. Dood, ik lach u uit. Ja. Dat wil niet zeggen dat een mens zich op moet werpen tot een zekere helden statuur. Hoeft niet. Ik had gisteravond nog even mijn zus aan de lijn. Die moet morgen geopereerd worden. En ik zeg, hoe is het? Nou, zie je er erg tegenop. Dat is nogal een zware operatie. En nou ja, ze zegt tegen de operatie. Maar die pijn, joh. Ze zegt, ik kan er zo slecht tegen pijn. En als ik nog denk aan die pijn die ik 7 jaar geleden met zo'nzelfde soort operatie had. Ze zegt, nou. Zegt, ik heb vandaag geteld hoeveel keer dat ik gehoest heb. Want dan in mijn gedachten, dan springt de wond natuurlijk open. Zeg, nou, hoeveel keer was het? 87 keer. Maar ja, het moet toch gebeuren. Kijk, je moet niet denken dat ik nu in een trance spreek. Ah, oh, wat geeft dat allemaal en noem maar op. Oh, nee. Nee, zo bedoel ik het niet. Nee. Maar het gaat nou om, in principe, de dood waarin wij gevangen zijn, waarin wij besloten zijn in Adam ons hoofd, waar ook de pijn en het lichamelijk sterven bij hoort, dat weet ik wel. Maar die grote, die ontzettende dood van de hopeloosheid, dat wij er niet doorheen kunnen kijken meer, dat wij afgebroken en verbrijzeld worden voor eeuwig, zonder uitzicht. En dat God ons allemaal in dat oordeel des doods zal veroordelen. Dat erg. Wat is dan groot als de Heere zegt, jongen, man, meisje, vrouw, ga nou eens op de emmer staan. Zo deden de kinderen het, dan konden ze over de schutting heen kijken, weet je wel. En toen ik een schooljochie was, hadden we een hek aan de rivier. Dan moeder die sleepte de wasketel gauw naar achteren. Dan kwam ik uit school hollen in de oorlogstijd. Want dan ging ik vissen. Maar ik kon niet over het hekje heen kijken en ik kon niet bij het water komen. Maar dan op de wasketel, dan keek je eroverheen. Ja, dat is nou maar een kinderlijk, misschien kinderachtig beeld. Wat is het groot als de Heere zijn ellendige, zijn uitverkoren kerk, die hij uitverkoren heeft ten eeuwige leven, dat hij die ook ergens opzet en zegt, kijk nou eens over de schutting, kijk nou eens over het heg heen, kijk nou eens over het kerkhof heen, kijk nou eens over alles en alles heen, en glimlach dan eens daarom, dat ik de dood heb verslonden, dat ik hem overwonnen heb. Zegt, ja, man, is dat niet een beetje overmoedig? Nou ja, zo bedoel ik het niet. Nee, daar ben ik veel te benauwd voor misschien, om overmoedig te zijn. Maar ik wil dit zeggen, als er nou eens niks tegenover staat, hè, tegen al dat geurm, al dat, dat benauwde, al dat benarde, weet je wel, als er nou eens niks tegenover staat, wat moet je dan beginnen? Dan zit je helemaal opgesloten in de cirkel van je eigen doodkist. Zo zou je het dan mogen zien. Daar zit je dan in opgesloten. En dan komt het nooit verder, nooit hoger dan wie redt zijn ziel van het graf. En wie zal de dood niet zien. En een mens van een vrouw geboren is kort van dagen en zat van onrust. Het is waar, het is allemaal waar. Maar als dat de laatste boodschap is, en de enige boodschap, dan is er ook geen steun voorhanden. Dan is er ook geen levende verwachting. als je dan ouder en gebrekkiger wordt, dan heb je maar één ding voor ogen. De hefbomen van het graf, waar Job van spreekt, de handbomen des grafs, die hem zullen wegdragen. Nou, en tegenover dat hele complex dat wij hebben van dood, van zonde, van stof, waarheen wij moeten wederkeren, vind ik het altijd zo verblijdend, hè, als de Heilige Geest en het Woord ons komen boodschappen. Schiet jij daar nou nog wat mee op, met die opstanding van Christus uit de doden? En met die man die daar om het eind van zijn leven op zijn sterfbedje ligt, schiet jij daar nou nog wat op met die opstanding van de Heer Jezus uit de doden? En met die jongeling die misschien denkt, nou voor mij, ik hoef daar voorlopig nog niet aan te denken. Kijk uit, je bent eerder aan het eind als dat je soms wel denkt. He, maar goed, de jongelingen die nog in de kracht van hun leven zijn en de jonge dochters. Schiet jij er nou nog wat mee op met die opstanding uit de doden? Of is het eigenlijk zo, zoals het meestal bij ons is, we belijden het met de kerk van alle eeuwen en tijden, na 3 dagen wederom opgestaan van de doden, maar het is allemaal zo vreemd. Het is allemaal zo vreemd. Je wordt er eigenlijk niet heet of niet koud van. Zo gaat het nou in doorsnee met de mens. Hoe komt dat? Nou ja, omdat die, hoe hebt gij geen geloof? En dat komt ook daardoor dat hij zegt, merkte ik er maar eens wat meer van? He, van dat die dood overwonnen is. En ja, zo redeneert hij. En zo gaat hij zijn weg. Nou, en dan, dat wil de Heidelbergen niet. Dat wil de Heilige Geest niet. En die wil nou telke malen ons er weer, dat is ergens een prachtig woord, bij bepalen. Bij bepalen. Het is geen goede uitleg van het woord, hoor. Dat weet ik wel, etymologisch gezien, maar ik zou het nu zo willen zeggen, bij bepalen van, nou, kijk, hier staat een paal in de grond. En die paal die staat daar als een teken van zekerheid. En er zijn palen om je heen. En Heere goedheid is zo groot, ze kent geen palen. God is recht. En daarom zal hij, wat hij besloten heeft, wat hij bepaald heeft, dat zal hij ook zeker doen. Op zijn tijd. De Heidelbergen die gaat gelijk maar over de nuttigheid praten. Je hebt een hoop mensen die hebben al een leven lang gepraat en geschreven of dat wel waar is. De vrijzinnigen en de modernen die hebben gezegd, natuurlijk, zo is het gegaan in het hart van die mensen. Jezus is opgestaan in hun hart. Hij is niet echt opgestaan, dat kan niet. Echt opstaan uit de doden, dat kan niet, dat is een fabeltje. En in de tijd van de apostel Paulus waren er ook al mensen die zeiden, nee, zo is het niet. Zo is het niet. De geestelijke opstanding, die is er. Maar een opstanding van het lichaam, nee, dat hebben we al gehad. Paulus noemt een woord dat zal voortvreten gelijk de kanker. Nou, daar komt de Heidelberg niet in. Die vraagt zonder meer, wat baat het je nou? Wat voor nuttigheid? Het is een troostboek. Het is geen boek om met elkaar te discussiëren ergens over. Maar om elkaar toe te roepen, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Oh, je kan er met jaloersheid aan denken, als de uren komt en de uren slaat, dat wij ook zullen sterven, en dat komt vroeg of laat, dat de Heere dan die milde regen op ons ook zou willen neerdalen. Niet alleen nu, maar ook in de uren van de dood, van het sterven. Zodat wij verblijd zouden mogen zijn en mogen zeggen, ik sterf nooit meer, want hij heeft gezegd, ik leef en gij zult leven. Nu, moet je eens luisteren. Wat nuttigheid, want die man die somt hier wat op. Zulke grote dingen, die we amper kunnen bevatten. We kunnen het eigenlijk niet eens bevatten. In de eerste plaats, zegt hij, heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Dat was onze logisch eerste gedachte. Hij heeft de dood overwonnen om de gerechtigheid te geven. Maar laten we daar eerst die komma even laten staan. Hij heeft de dood overwonnen. Nou willen we niet hetzelfde, want we hebben al in zondag 16 erover gesproken. Waarom Christus zich tot in de dood heeft moeten vernederen. Maar de mensen zeggen wel eens, nou ja, er is nooit iemand teruggekomen om het te vertellen, maar dat is een leugen. Er is wel iemand teruggekomen. Het is wel. Die leugen hebben ze al toen al uitgedacht. Daar hebben we wel eens bij stilgestaan. Ze hebben geld gegeven en gezegd. Zeg dat zijn discipelen hem gestolen hebben. Dat is een stomme leugen eigenlijk. Hè? Maar ja, een mens gelooft de leugen eerder dan de waarheid. En elke keer weer kom je in de brieven in het Nieuwe Testament, kom je de aanhaling tegen dat het waar is. Dat het zeker is en houdt in gedachten is. Dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan naar mijn evangelie, zegt Paulus. Het is waar. Hij is verschenen aan vele van de broederen. Ja, aan meer dan 500 broederen op eenmaal. Zij waren oor en ooggetuigen, tenminste de discipelen, oor en ooggetuigen geweest van het wonder van zijn opstanding. Er is iemand teruggekomen uit de dood. Toen hij opstond, toen kon de dood hem niet meer tegenhouden. Die dood, die lag verslagen neer. Je zou kunnen zeggen, ja, de dood. Het was al, het viel al niet mee voor die dood, voor die einddood, zeg maar. Hè. De geestelijke en de eeuwige dood heeft de Heer Jezus Christus aan het kruis doorworsteld. Maar dat laatste stuk dood, dat had het al hard in het graf. Want hoe die doodsmeester, dat is de Satan, alles op alles zetten om de ontbindende krachten in werking te doen treden, het ging niet. Het ging niet. Er was geen één beestje, geen één insect, of wat je dan ook, of een torretje, die het lef, die de kracht, die de moed had, die het op kon brengen om in en aan zijn lichaam te zitten. Ook geen schennende hand van een soldaat. Niemand kon eraan komen. Dat is een wonder. Die dood, die had het niet te breed, daar in dat graf. Maar de Christus zo stil ter nederlag voor het oog. Nochtans van de Vader en van zijn Godheid en van de Heilige Geest niet verlaten. Het leek net een stille uitdaging. Een stille uitdaging. Wie neemt de handschoen op? Wie zal deze heilige de verderving doen zien? Daar hij toch de dood als bezoldiging der zonde heeft weggedragen in zijn lichaam aan het hout. En ook zijn geest heeft gegeven in de handen van zijn Vader. Wat moet er nu nog gebeuren? Nu kan er maar één ding gebeuren. Opstaan. Opstanding. Er is sprake van opwekken en opstaan. Bij het opwekken wordt geduid op de werking van de Vader. En bij de opstanding wordt geduid op de werking van de Zoon. Hij is opgewekt. De Vader heeft hem geroepen. Maar hij is opgestaan. Hij is zelf opgestaan. En dat moet toch een allerverblijdendst moment. Ja, er waren weer geen mensen bij. Nee. Dat niet. Maar ja, wat moet je daarvan zeggen? De wachters, die werden als doden, maar die hebben het ook niet gezien. Die hebben het niet gezien. En dat is Gods wijze wil en werking. Ze kregen hem wel te zien, sommige van degene die, van zijn discipelen en van de vrouwen en zo. Maar het feit, toen ze kwamen,
Toen was het al gebeurd.
Ja, dat is ook wat. Toen ze kwamen, toen was het al gebeurd.
Ze zaten nog in die cirkel van de dood, hè? Over dat het zo erg is en de liefde die sprak een woordje mee en ze hadden specerijen meegenomen en op laatste moment schoot het in de gedachte, de zwaar ook. De steen, die zware steen, die Jozef van Arimathea en Nicodemus met vereende krachten voor de opening van het graf hebben gewendeld. Die steen die krijgen, we hadden mankracht nodig. We hadden een paar mannen moeten vragen. Dat we daar toch geen erg in gehad hebben. Nou kunnen we nog ons werk niet doen. En opziende zagen zij dat de steen van het graf afgewenteld was. Wat groot. Wat een prediking. Wat een prediking waar wij niet bij te pas komen. We mogen er wel aan te pas komen eigenlijk, maar alleen maar om ontvangers te zijn van zijn genade en van zijn ontferming. Maar niet om een handje te helpen. Dat hoeft niet meer. Dat hoeft niet meer. Hij staat op. Dan moet je indenken wat erin staat, hè. Wat dat betekent. Dat veld waar hij ook een plaats heeft willen innemen. Hoeveel mensen zouden er al niet op de aarde gestorven zijn en begraven? Dat kun je niet natellen. Ze hebben het dan geprobeerd, maar het zal ook wel niet zo precies zijn. Maar goed, er zijn er toch heel wat geweest. Elke 50, 40 jaar misschien, iets langer, dan wisselt alles. Een hoop landen worden de mensen ook niet zo oud gemiddeld. Dus alles weg. En nog nooit is er iemand echt in de volle zin van het woord opgestaan. En nou is het morgen stond, heel vroeg in de morgen. Het is niks geen dag om in een graf te zitten. Nee. Het is niks geen dag om zo treurig te zijn. Als je naar de zonnetje kijkt dat opkomt op die morgen, op die sabbatsmorgen. Ja, tenminste sabbat, die was voorbij hoor, maar ik noem het nou maar zo, geestelijk. Het is onze zondag, wat wij dan de eerste dag van de week noemen. Zeg je, wat kan alles nou in een contrast zijn? Daar lopen nou die mensen, hè, bedrukt en in Jeruzalem zijn er nog, de meeste die slapen nog. En die mensen, en het wordt zo mooi weer. Ja, het is misschien maar een menselijke gedachte hoor. Maar als het mooi weer is, dan denk ik, het is geen dag om te sterven. Maar dan trekt de dood zich niks van aan. Als de bloemetjes zo mooi staan, nee. Nee hoor, in de herfst, in die donkere herfst, als de bladeren vallen. Dan is het wat dichterbij. Maar gij vernieuwt het gelaat van de aarde. Dan is net of dat je ook zelf een beetje inspiratie krijgt om te leven. Het leven wil toch altijd maar leven. Je zou zeggen, vrouwen, het is vandaag de dag om een broodje mee te nemen en om eens naar buiten te gaan. Buiten. Ja, nee, want de Heer Jezus is dood. En als de Heer Jezus dood is, dan heb je gelijk, dan kun je niet vrolijk zijn. Als de Heer Jezus dood is, dan is de hoop vergaan. Wij hoopten dat Hij het was, zeiden de Emmausgangers. Als de Heer Jezus nou eens echt dood is, ja, Hij is echt dood geweest, maar ik bedoel, als het nou waar is, hè, dat Christus niet opgestaan is, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Dan is alles zinloos. Dan bewegen we ons om een luchtspiegeling, een fata morgana, maar we komen er nooit. We komen nooit aan drinken toe. Maar we sterven tenslotte in de woestijn. Dan is ergens wel te begrijpen, hoor, dat die mensen zo akelig en zo bedroefd zijn. Het is alleen de liefde dat ze nog wat aan hem willen doen, wat zalf en wat specerijen, hè, om die akelige dood nog even de voet dwars te zetten. Want ze zijn zo van liefde vervuld in hun hart dat ze denken, kijk, die gemene dood zou het al kunnen zien. Zou hij al blauw worden? Zou er al wat zijn? Ja, het gaat hard. Gauw het zalf erover. Specerijen. Ja. Toch is er geen reden toe. Er is geen reden toe. Want hij heeft gezegd, ik zal opstaan. Ten derde dag. Ja, ik zal opstaan, dat is wel waar. Maar dat dringt niet tot een mens door. Een mens is zo gewend geraakt eigenlijk. En hij raakt er nooit aan gewend aan de andere kant. Maar het is zo'n zekerheid, hè. Dat iedereen voor de voet op, die gaat eraan. Vroeg of laat. En de mensen die zeggen, oh, nou kan ik nooit meer met vader zijn. Ik kan hem niks meer vragen, ik kan hem niks meer zeggen. Ik zou nog wel eens willen weten, hoe heeft hij dat nou gedaan? Hoe moet ik dat doen? Hoe moet ik zus doen? Nee, het is voorbij. Hij is opgestaan. Wat een allerbelangrijkst, wat een heerlijk moment is dat toch geweest. Geen oog heeft het gezien. Wat daaruit goddelijke heerlijkheid. Je zou zeggen, die spelonk die is gewoon uit elkaar gebarsten bijna. Nou, het is niet waar, hij is niet uit elkaar gebarsten, maar de steen is eraf gewenteld. En de levensvorst is verschenen. En de doeken, de tekenen van de dood, die liggen zomaar, die komen geen eens aan verteren toe. Maar die liggen zomaar netjes opgevouwen, klaar, netjes en de zweetdoek in het bijzonder in een aparte plaats. De dood overwonnen. Hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen. Net alsof hij zo, zoals een zwemmer zijn handen uitbreidt, zo wordt die hele dood wordt eruit gejaagd. De volle dood. De weg is volkomen vrij. De weg van het leven. De weg van het eeuwige leven. De weg van de blijdschap en van de verheuging. Zij zullen uitgeleid worden en voortgeleid met vreugde en met blijdschap. Want hij is opgestaan. Verlang je er wel eens naar om zo blij te zijn met elkaar ook. In de kerk of waar dan ook. Er gebeurt niet zoveel. Of op de begrafenis. Er gebeurt niet zoveel. Zij nou eens echt waarachtig spontaan door die heilige geest daartoe gevoed. Dat je mag zeggen, o, mijn lof klimt op naar het hemelhof om mijn gelukkig lot, om ons gelukkig lot. Ze zeggen, ja, maar dat moet je weten. Dat moet je toch weten. Dat moet je toch zeker weten, ja. Maar dat ligt nou in het woord dat door het allerheiligst geloof geloofd wordt. Want je kunt bemerken, die wachters die hebben heel wat beleefd hoor. Maar ze kwamen niet tot het geloof. Ze kwamen niet tot het geloof. Je zou zeggen, als ik toch zoiets meegemaakt heb in je leven. En je laat je dan met een handjevol zilver omkopen. Nou, dat is toch wel verschrikkelijk. Ja, maar zo is het nou met de mens. En daarom kun je zeggen, ja, dat moet ik weten. Dan kun je denken, dan moet ik zeker wat beleven. Dan moet ik dit of dat, als dat nou eens af en wat die kan vertellen. Die heeft nog eens wat meegemaakt. Die heeft dit gehad, een visioen gehad en een ander heeft wat anders gehad. Ja, dat kun je wel zeggen. Maar dan ben je er nog niet. Dan ben je er nog niet. Nee, weet je wat wij nodig hebben? Dat allerheiligste geloof. En je moet niet zeggen dat de Heer de schuld is, want de Heer is een uitdeler van menigerlei genade. De Heer is goed en goeddoende. De buit van het overwonnen land deelt hij uit aan de meetrekkers en die thuis gebleven zijn. Hij heeft gaven genomen om uit te delen de mensen, kinderen. Het kan best zijn dat de mensen je voor krankzinnig verklaren. Je zegt nou, die maakt zijn geblij met een dood vogeltje. Nee, wij maken of wij worden verblijd door de levende Heeren en zaligmaker, die een dode geweest is en weer levend geworden. En die komen zal op de wolken des hemels. En die zal geven de totale verwijdering en de ondergang van de dood voor eeuwig. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Het is voorbij met zijn macht en met zijn heerschappij. Dat hebben wij niet gedaan. Dat moet je natuurlijk wel even bedenken. Je kunt je eigen af gaan zetten tegen de dood. Je kunt zeggen, nou dood, ik krijg jou wel eens, maar jij krijgt hem niet. Maar hij heeft hem eronder gekregen. Hij heeft hem overwonnen. Maar, er staat iets bij, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Wat is dat gerechtigheid? Dat hebben we al meer dan eens gezegd. Dat is het staan in de rechte verhouding tot God op de rechte plaats. Daartegenover staat de ongerechtigheid, het niet goed staan tegenover God. Nou wordt hier dus even vastgesteld, wij kunnen ons in de dood niet staande houden voor God. Wij kunnen ons in die geestelijke dood en in die eeuwige dood en in die lichamelijke dood, kunnen wij niet overeind blijven. Want de Heere heeft alles op ons aan te merken, want er deugt niks van ons. En wat we nog aan goeds hebben ontvangen, dat hebben we nog doorgebracht en nog misbruikt en besmeurd door onze bijbedoelingen. En nou de plaatsbekleder, die heeft nou die gerechtigheid Gods geopenbaard. In zijn lijden, in zijn sterven, in zijn gehoorzaamheid tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Hij wilde alsmaar gehoorzaamheid leren uit hetgeen hij geleden heeft. Dat wil zeggen, de pakken die hem werden toegeworpen, werden steeds zwaarder. Maar hij heeft ze allemaal op zich genomen. Hij is van de ene gehoorzaamheid tot de andere gekomen. En toen het ten laatste kwam op die gehoorzaamheid, dat hij de beker zou nemen en drinken, heeft hij het gedaan. En hij is de Vader gehoorzaam geweest. Nou is er gerechtigheid. Nou is er een waarachtig en rechtvaardig mens die tevens God is. Maar die in onze natuur Gods wil heeft verheerlijkt. De straf heeft gedragen. Gerechtigheid heeft gewerkt hier op aarde. Maar hoe kom ik daar nou aan? Hoe kom ik daar nou aan? Stel je nou eens voor dat op een miljard lichtjaren ver weg, een miljard lichtjaren, nou dat is, daar kun je nooit in denken. Een miljard lichtjaren, dat is een miljard jaren, al de seconden staan, wat moet je dan uitrekenen? Ik kan het geen eens meer uitrekenen. Maal 300.000 kilometer. Oh, hou op man. Maar stel je nou eens voor, daar ligt een groot geheim. Daar ligt een flesje. Een flesje ligt erin, er zit een vloeistof in, daar hebben de mensen altijd al naar gezocht, hè? Naar zo'n soort vloeistof. En nog steeds kom je elke keer weer in de krant zoiets tegen. Daar hebben ze wat uitgevonden. Als je daar nou een druppeltje van krijgt, dan blijf je eeuwig leven. Cellen sterven niet meer af, je wordt niet meer ziek, je blijft gewoon eeuwig leven. Stel je voor dat wij dat wisten. Dat we een boodschap opvangen uit de ruimte. En die zegt ons dat daar dat te vinden is. Dan kun je zeggen, ja, dat weet ik.
Ja, tjoh, dat is een ontdekking, mensen. En op de aarde zo lang naar gezocht en daar ergens miljoen ligt, ja, daar ligt het maar voor het grijpen. Dat flesje. Daar hebben andere wezens, die hebben dat uitgevonden en die willen ons natuurlijk helpen. Maar ja, opeens zegt er iemand heel nuchter, we zijn er nog niet. Hoe wouden jullie dat doen? Hoe wou je dat doen? Hoe moet je daar komen? Ja, dat kan niet, hè. Een miljard lichtjaren. Man, schrijft eruit. Een miljard lichtjaren. Ja. Dan mag je wel een hele leefgemeenschap, maar over een miljard lichtjaren. Wie leeft er dan van ons nog? Daar hebben wij niks aan. Daar hebben wij niks aan. En daar heeft ons nageslacht ook niks aan. Daar heeft niemand wat aan. Al zouden we zo snel gaan als het licht, dan redden we het nog niet. Of zou Einstein gelijk gehad hebben, dat als hij eenmaal zo snel gaat en zo ver weg, dat de tijd dan verandert. He, dat dan een minuut in de ruimte een jaar op aarde is. Laat het eens uitrekenen, hoe lang is dat? Nou, dat is nog veel te lang. Dat is nog veel te lang, mensen. Voel je? Nou ligt daar ergens het levensgeheim. We weten het. Maar er is niemand die erbij kan komen. En ondertussen, jaar na jaar gaat alles hier op de aarde gewoon door en de mensen sterven maar. Ze komen er niet uit. Nou heeft Christus Jezus de dood overwonnen. Hij heeft gerechtigheid geopenbaard. Hij heeft geopenbaard dat er in hem een volkomen verzoening is voor al onze zonden. Wie kan erbij komen? Wie kan erin komen? Die dode suffers die wij zijn, die blijven gewoon doorslapen. Die blijven doormaffen in het opperste van de mast of onder in de schip. Zo is de mens nou eenmaal geworden door de zonde. Dan kun je zeggen, ja, maar die duur verworven kerk. Ja, die duur verworven kerk, die is geen haartje beter dan alle andere mensen. Er is niemand die zegt, waar is God me maken, die de psalmen geeft in de nacht. Al hangt het pamflet jarenlang aangeplakt. De dood is overwonnen. Christus is opgestaan. De mensen lezen het en die kijken even. Ja, dat is mooi, ja. Maar er gebeurt niets. En nou is onze Heer Jezus Christus niet alleen de middelaar van de verdiensten, maar ook van de toepassing. Van de toepassing. Dat betekent, hij heeft de dood overwonnen, ook om ons die gerechtigheid, die hij door zijn dood ons verworven had, deelachtig te kunnen maken. Anders zou er niemand deel aan krijgen. Dan is er een opgestane Here. Er is gerechtigheid. Maar er zijn geen belanghebbenden. Er zijn geen belangstellenden. Als er nou een goede dokter komt die zegt, ik heb het middeltje tegen kanker. Dan is er belangstelling genoeg. Dan is er leven genoeg. Oh, dan zouden we tot duizenden guldens gaan. Tot alles. Huis voor huis zal iemand geven voor zijn leven. Maar nou de levensvorst komt, die zegt, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal de dood niet zien in de eeuwigheid. Dan halen we ons schouders op. Dat is toch gek, hè? Dat de mens alles van beneden zomaar aanneemt en gelooft. En alles wat van boven komt, dat gelooft hij niet. De meest gekke berichten in de krant van onze voorvaderen, weet je wel, die apen en die andere halfzachte soorten, dat nemen we direct aan. Ja, ja, met een smoesje zeggen we dat, nou nee, dat geloof ik niet, ik ben niet voor de evolutie. Maar ja, in onze hart spreekt het ons veel meer aan dan, in den beginne schiep God de hemel en de aarde. Daar zie je nou, die dood, hè, die geestelijke dood. Dat is zo typisch dat een mens die zou naar Rome kruipen om een stukje gezondheid te bemachtigen om een aflaat te hebben voor zijn zonde als de paus dat zou willen geven. Maar als de Heere zegt, kom, kom, zonder geld en zonder prijs, wijn en melk, dan blijft hij thuis zitten. Dan zegt hij, ik moet eerst nog zien. Nou, kijken, omdat dat nou zo erg is, hè. Omdat het nou zo erg met ons is, daarom staat er hier op dat hij door zijn dood alles wat hij nou verworven had ons deelachtig zou maken. Het is toch eigenlijk een armoede bij ons. Moet je het is toch je in laten werken. Deelachtig maken. Iemand die heeft daar het eeuwige leven, de gerechtigheid en de vrede verdiend. En dan moet hij zelf maar zorgen dat het nog erin komt bij diegene aan wie hij het wil geven, moet hij zelf voor zorgen. Want anders gaan ze met de Bijbel op de schoorsteen, met het medicijn in de kast, gaan ze voor eeuwig verloren. En dutten ze in met het krantje voor hun neus. Dat is tenminste nog interessant, maar de rest. Zeggen, wat heeft God toch bewogen om mensen zalig te maken waar hij alles aan doen moet. Alles, gewoon alles. Hij moet de mond nog openmaken om er een happy in te doen. Hij moet nog een soort veer in onze voeten zetten en benen om te lopen, want anders lopen we niet. We moeten nog bereidwillig gemaakt worden door het heilige evangelie. We moeten schoenen, alles, tris, tot dat. Wat een armoede aan onze kant. Ja, dan zeg ik, het is allemaal, je zou de moed ten ene male verliezen en zeggen, het is allemaal vergeefs, het is allemaal voor niks, want de mensen luisteren toch niet. Of iets zachtjes zegt, of dat je hart staat te schreeuwen, of dat je de Bijbel timmert. Nee hoor. Nou hoeft het ook niet, hè. Dat is nou het wonder. Het is wel onze schuld dat we zo diep ongelukkig geworden zijn, maar nou is Christus opgestaan om er een volk deel aan te geven. Deelachtig maken. Dat staat ook weer zo passief wat ons betreft. Deelachtig maken. De deel aan krijgen. Je moet even denken aan een erfenis. Punt 1 is de erfenis. Punt 1 is niet ons leven, maar punt 1 is de erfenis. Er komt bericht van de hoogste autoriteit. Er komt bericht dat je een erfenis hebt. Die erfenis die wordt nog bewaard in de hemelen, maar je krijgt er hier alvast zo af en toe een voorsmaakje van. Je hoeft je verder daar geen zorg over te maken, want die wordt in de kracht Gods bewaard tot de zaligheid door het geloof. Wat is het voor een erfenis? Grimmigheid is bij mij niet. Ik zal niet op u toren nog schelden in de eeuwigheid. Bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar het verbond mijn vredes zal niet wijken en zal niet wankelen, zegt de Heere, u ontfermen. Moet je toch eens indenken, dat kun je toch niet indenken. Kun je gewoon niet indenken. Maar de Heere wil zijn volk ter weet van geven, hij wil ze weer lastig maken. Dus de boodschap die komt van de vergeving van de zonde, van de bekering, van het geloof in zijn naam, van de rechte weg die er gebaand is, door Golgotha heen, naar het hart van de Vader. Maar hij moet zelf doen. Ik heb pas nog gezegd, ja, ik zei dat niet in een overmoedige toon. Ik zeg, meer dan eens, Heere, als u iets wil hebben, wil ik dan alsjeblieft geven, want ik kan niet bidden en ik kan niet lezen en ik kan niet danken. En ik heb nergens geen zin in al die dingen. En het is zo verschrikkelijk en zo naar en zo akelig. Want ik weet ook niet waar ik het vandaan moet halen. Maar als u het dan wil, Heere, dat u nog eens een versje wil horen zingen van zo iemand. En nog eens wat wil, oh, geef dan alsjeblieft, geef u het dan maar. Als u wil, mag zeggen. Het is de grond niet van de zaligheid. Gelukkig niet meer, hoor. Als de Heer het even achterwege wil laten, dan is het ook goed. Dan is het ook goed.
Want de zaligheid ligt vast en verankerd in onze Heeren en zaligmaker. Dat is niet meer laf en niet meer aan toe te doen. Maar ik wil alleen maar zeggen, wat zijn we toch een armoedzaaiers. En dan vinden we ons nou op ons gemak ook. Dan vinden mensen zich op zijn gemak. Godsdienstige mensen, die zitten gewoon een uitstalling te houden over de dood. En over alles wat ze komen te missen en noem maar op. Zo, dat is leven. Als je een kind nou in een put neerzet, hè, waar vroeger een kerkhof geweest is, dan zit datzelfde kind, net als dat ze op een babbelaartje zit te sabbelen en een lange vinger, zo pakt ze zo'n uitvergeeld bot, hè, dan pakt ze op en dan gaat ze op zitten sabbelen. Ja, afschuwelijk man, hou op, wat is dat nou voor een gekheid? Ja, nou zo is nou de mens. En nou is de Heer zo goed, hij zegt, ik wil je wat anders deelachtig maken. Kom eens, een maaltijd van reine wijn, vol vets, vol merk, van reine wijnen die gezuiverd zijn. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. Het bewindsel waarmee de volken der aarde bedekt zijn, dat zal verscheurd worden. Hij zal na 2 dagen levend maken, komt en laat ons wederkeren tot de Heere. Allemaal profetieën. Deelachtig maakt, hier, kom, smaakt dat de Heere goed is. Gedenk dat Hij de gerechtigheid verworven heeft en dat Hij opgestaan is om hem u uit te delen, om hem u deelachtig te maken. Je hoort er ook bij ik? Ja. Ja. Natuurlijk, als je nou bericht krijgt, een hoop mensen die doen het, een hoop mensen ook niet. Ik heb het nooit, als jongen wel eens gedaan, maar verder heb ik nooit... Toen had ik nooit geen succes, dus ik heb het niet meer gedaan. Maar als je die verleidelijke briefjes door de bus krijgt, dan kan ik me indenken dat er best heel wat mensen zijn misschien die zeggen, nou, ik waag toch een kansje. 100.000 gulden aan prijzen. Als je die uitgeverij van Dessen, die Rieders Dijkers, geloof ik, die, oh, als je dan die moordpapierhandel ziet, nou is het nummer, jij hebt het enige nummer. Daar mag je wel blij mee zijn. Dat je dat zo getroffen hebt. En als je dan gauw dat boek bestelt, hoef het niet te nemen. Dan vergeet het ook niet terug te sturen natuurlijk. Maar dan moet je eens indenken. Hè. Bericht. Ongedacht en onverwacht bericht. Bericht van boven. Jij bent ook getrokken. Jouw nummer. Ik wil niet dat je in het verderf daalt. Nee. Jij bent ook afgezonderd. Jij bent ook geheiligd. Jij bent ook gedoopt. Jij bent ook gebracht onder dat eeuwige evangelie. Van die middelaar van verdiensten en van toepassing. Dat is toch een wonder. Nou, je kan het gewoon niet bevatten. Je kan het niet begrijpen. Ja, ik zou bijna zeggen, je kan er nog niet eens blij mee wezen. Maar de Heer, die zegt, verblijd u. En die maakt de harten verblijd daarmee. Maar anders zou er niks van terecht komen. Nou is de Heer opgestaan. Om nou het werk te kunnen doen. Om te zeggen hier. Daar gaan we nu niet over spreken in de brede. Want dat komt allemaal nog wel aan de orde. Maar hij ontdekt. Hij leert, hij onderwijst, hij troost door zijn heilige geest en door zijn heilige evangelie. Hij wekt de doden op, hij legt zijn hand op de baar en de dragers staan stil. En hij, zo gaat hij maar door. En hij zegt, ik wil dat de murmureerders de lering aannemen en de dwalenden van geest tot verstand komen. Jongen, dan voor zo'n nietig mens, zo'n nietig schepseltje, ja. Hij heeft door zijn dood ons de gerechtigheid verworven. En door zijn opstanding, zegt hij, omdat hij leeft. En nou zal ik zorgen dat het op zijn plaats komt. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardigen. Vele rechtvaardig maken, want hun ongerechtigheden heeft hij gedragen. Troostrijk, heilrijk evangelie. De Heere is waarlijk opgestaan.
En zijn kerk is ook opgestaan met hem. Maar hij zorgt. Hij zorgt dat ze deel krijgen aan de erfenis. Nou ja, ik voel dat we er toch niet helemaal doorheen komen vanavond. Dat moet je niet erg vinden. Vanmorgen waren we bijna 10 minuten te laat. We gaan op tijd naar huis. Voor de kindertjes ook. Ik heb vanmorgen nog gedacht toen ik naar huis reed. Het is een wonder dat die kindertjes nog zo zoet in de kerk gezeten hebben. 1,5 uur is een hele lange tijd. En of er dan nog een stukje bij komt. Maar kinderen, moet jullie nou eens goed luisteren. De Heere is waarlijk opgestaan. Die ze gedood hebben, gekruisigd. Die is opgestaan, die leeft nu. En dat doet hij om dode mensen levend te maken. Te kunnen levend maken. En om zo uit de hemel, gij hebt gaven genomen om uit te delen de mensen, kinderen. Ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. Nou, weet je wat nou de wens is? Ja, een wens zeg je, dat heb je niet veel aan. Nee, daar heb je niet veel aan, dat is waar, daar geef ik je gelijk in. Maar dit, hè. Kijk, nou is de duivel erop uit, daar hoef je niet aan te twijfelen. De duivel is erop uit om je in een cirkeltje van de dood gevangen te houden. Dood. Jij gaat dood, jij hebt dit, jij hebt dat, jij hebt zus. Kijk, kan best nog wel gelijk hebben ergens. Ik zei het, we hebben allemaal de kiem van de dood in ons. Maar als je nou die duivelse zin doet, hè, dan doe je niks anders dan daaraan piekeren. En morgen, dan begint het al met een sombere dag, hè. Oh, oh, oh. Wat zal het vandaag weer zijn? En de kinderen, die denken, oh, wacht, kalm aan, niet te veel zeggen, hoor, want vader, die kijkt zo. Wie weet wat er ons nou weer te wachten staat. Of moeder. Moeder heeft er zeker ook niet zoveel zin in. Nou, wat ik nou zeg, dat klinkt een beetje, misschien vindt u het een beetje werelds klinken. Maar ik bedoel het geestelijke. Als je nou een hart onder je riem krijgt, hè, dan mag je ook weer gewoon verder gaan. Dan mag je gewoon verder gaan. Dan mag je de bloemen plukken die de Heere voor je geplant en gezaaid en laat groeien, heeft laten groeien. Ja, dan mag je blij zijn met de boterham, dan mag je blij zijn, ja. Ondanks alle verdrietelijkheden, maar je moet niet zelf iets maken. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen, oh, die kinderen dit. Nou, laat maar niet over mijn kinderen wat zeggen. Die zijn niet, wat denk je? Ondeugende kinderen. Ondeugende kinderen. Al die dingen die horen erbij, hè. Maar als nou de glans van de opstanding eroverheen mag gaan, dan mag je ook in het gewone doen. In je gewone doen mag je weer gewoon verder. Dat is het. Dat is zo troostrijk, hè. Zeg, ja, nou ja. Ik moet morgen naar de tandarts, zegt er een. Oh ja, nou, dus misschien woont hij in een mooi plekje. Hier in Hilversum tussen de bomen. De Heer is waarlijk opgestaan. En de kinderen die hebben ook nog vakantie. Het is morgen wel catechisatie, maar de kinderen hebben een paar dagen, 2 dagen, ja. Nou ja, probeer het je kinderen een beetje gezellig te maken. Ja, maar ja, dat is allemaal van deze tijd. Nee, de Heer is waarlijk opgestaan. Het kan nou leiden. Het kan nou leiden. Heb je een dag de vakantie en het zonnetje schijnt? Gaat er maar even uit. Het kan nou leiden. Dan denk erom, de duivel wil het allemaal zo draaien, dat of dat je nou links of achteruit of vooruit of naar boven of naar beneden kijkt, je kan niet meer leven. Je kan niet meer leven. Het is allemaal niks anders dan ellende en de dood die je ons voorschrijft. En je hele huis gaat eraan. Wees maar eerlijk. Wat is dan de wens? Dat de boodschap van de opstanding in het gewone leven, met vader en moeder en jongen en meisje, mag meereizen. En je zal zien, je houdt het niet, het is altijd weer door het kwade, dat duivelse licht verrast. Dat je zegt, ik heb me toch alles weer wijs laten maken. Maar, als het maar toch mee mag reizen, hè, dat je elke keer weer opnieuw de richting krijgt, voorgehouden in je ziel. En dat je zegt, ja, het is toch waar, als niets hebbende en nochtans alles bezittende, als stervende en ziet wij leven. Als nedergeworpen mensen, maar niet verworpen. Zo gaan we dan verder op de reis. De Heere is waarlijk opgestaan. Amen.